Stenders en Blokhuis en Duke presenteren De Tapes.
Ja, De Tapes. En dat betekent natuurlijk dat Jean-Paul Hekker is. Jean-Paul, goeiedag.
Een goeiedag.
Ja, we gaan het... Ho. Jullie moeten even je mond houden. Nog, jullie zijn iets te vroeg. We gaan het hebben over... Zijn het helden van jou?
Het zijn wel helden van mij, ja. Ja. Echte jeugdhelden.
Over wie hebben we het?
Over Kiss.
Over Kiss. Ja,
had jij... The hottest band in the world, hè?
Had jij Kiss-posters aan de muur?
Ja, ik was eigenlijk wel meer van de Amerikaanse... Of van Queen en dat soort Zeppelin en Styx en Foreigner. Maar Kiss, ja, dat had iets. Ik weet, Kiss Alive 2 kwam uit met die hoes. Met dat bebloede gezicht van Gene Simmons. En die hoes in, als je hem openklapt, dat je die band zag met vuurwerk en een riser tot 10 meter hoog. Ja, ik vond dat geweldig.
Ja.
En Kiss was toen al een hele grote band in Amerika.
Ja.
Wat later pas in Nederland, eigenlijk jaren 70 pas. Maar ik vond het, ja, het was echt het Star Wars van de muziek, zeg maar. Het is heel bijzonder. Ja.
Ik vond het, aanvankelijk dacht ik dat het te hard en te onbehouden was. Maar ik kwam eigenlijk pas toen die 4 albums, weet je wel.
Vier soloplaten
uitkwamen. Toen dacht ik eigenlijk, toen ben ik pas gaan luisteren. Ik vond het fascinerend, een band die... En toen dacht ik, het is eigenlijk gewoon glamrock.
Ja, het waren natuurlijk 4 totaal verschillende persoonlijkheden. Gene, hè, de spitting demon, hè, vuurspugend en eigenlijk niet het meest getalenteerde, want dat was toch Paul Stanley. Mm-hmm. En die soloplaten, en vooral van gitarist Ace Frehley, die plaat deed het eigenlijk het best. En hij verraste eigenlijk vriend en vijand, want iedereen ging vanuit dat Gene en Paul met de kroon aan de haal zouden gaan. Maar uiteindelijk verkocht Ace meer soloplaten dan Ace. En terwijl Ace en Paul in die tijd al een behoorlijke hekel aan Ace had, die toch wel redelijk buitenissig was.
Dus wacht even hoor, dus Simmons en...
Stanley.
En Stanley hadden een hekel aan...
Ja, op dat moment al, want ik bedoel, Stanley en Simmons zijn Joodse jongens. Gene Simmons is zelfs in Israël geboren, naar New York geëmigreerd met zijn moeder en daar zich opgewerkt. Hij was leraar, had een goede opleiding. Paul, zijn moeder is via Amsterdam, heeft in Amsterdam gewoond als Joodse dame en is door Nederlanders uiteindelijk geholpen om te vluchten naar Amerika. Okay. Daar heeft hij ook in een interview, dat zit heel diep bij hem, als hij in Amsterdam komt, bij Paul Stanley. En het waren echte Joodse jongens en Ace was vaak zo onder invloed dat hij... op een gegeven moment kwam hij zelfs bij een repetitie in een SS-uniform binnenstappen. Dat gaat ver, hè?
Ja, dat gaat heel erg.
Hij vond dat zijn humor, maar ja, Gene en Paul dachten toch er anders over. En daarnaast, hij gebruikte drugs, hij dronk en uiteindelijk is het ook fout gegaan.
Ja. Uiteindelijk blijven Paul en Gene over, hè? Dat zijn eigenlijk de leidende mannen. En die heb je allebei gesproken?
Allebei gesproken. Ik heb Ace trouwens ook een aantal jaar geleden in New York gesproken. Mm-hmm. Een zeer grappige man.
Ja?
Ja, met een klein geheugen.
Wat doet hij nu?
Nou, hij brengt soloplaten uit.
Oh,
en is weer bevriend met de heren trouwens. Oh. Dat is wel heel bijzonder. Hm. Maar Paul en Gene heb ik meerdere keren gesproken. Gene voor het eerst jaren geleden toen hij een soloplaat uitbracht in de album Asshole. Mag je meteen vergeten. Dat was een hele slechte plaat, vind ik. Maar het was de eerste keer dat ik in de wereld van Gene Simmons kwam. Hè? En dat is een bijzondere wereld. Hè?
Ja.
Sunset Boulevard. Het was een feestje in de Key Club. Heel beroemde club op Sunset Boulevard. En dat was een raar feestje. Ik zal niet op de details ingaan. Uiteindelijk kwam het niet tot een interview. Maar een dag later heb ik Gene kunnen interviewen in de repetitiestudio's van Kiss. Want hij moest wel met de band repeteren.
Mm-hmm.
En uiteindelijk hebben we 1,5 uur met hem zitten praten. Maar het leukste was dat op een gegeven moment de Kiss-leden binnenkwamen druppelen. Ook Paul Stanley. En Gene die zegt, zonder het aan Paul te vragen, van zou je het nu leuk vinden om even met Paul te gaan praten? En ik zeg, ja, tuurlijk. Maar vindt Paul dat wel leuk? Want ja, hè, uiteindelijk belandde ik met Paul Stanley in zijn Mercedes cabriolet. En voordat ik wist, reed ik met Paul op Sunset Boulevard, luisterend naar 5 nummers van zijn nieuwe soloplaat, die uiteindelijk pas 3 jaar later uitkwam.
Zo, Jean-Paul Hek leeft zijn jongensdroom.
Dat was een moment, ik ben niet snel onder de indruk, maar dat was wel een moment van, hier klopt iets niet. Ik rij hier over Sunset Boulevard met naast me mijn jeugdheld Paul Stanley.
Jij was jong toen jij ze voor het eerst live zag, hè?
Ik 1981 in Leiden in de Groenlandhal, of 1980, ik weet het niet meer precies.
Ja.
Maar dat is lang geleden en het speelde 10 mei 1980 was het. En Iron Maiden, net een opkomende band, speelde in het voorprogramma.
Hmm.
En speelde eigenlijk Kiss van het podium.
Ja?
Ja, dat was heel pijnlijk. En Kiss had toen ook net een andere drummer. Eric Carr, die uiteindelijk later ook is overleden. En ja, het was een prachtige show, maar muzikaal stelde het niet zoveel voor.
Is dat niet een beetje wat ze hadden ook wel een beetje? Het was niet de meest, ja, niet de krachtigste muzikale...
Nee, het was niet de beste band ter wereld. Het was geen Led Zeppelin, het was geen Queen, het was geen Black Sabbath. Hè? Het was voornamelijk show en gimmick en daar waren ze heel goed in. Mm-hmm. Hè? En live was het wel een spektakel. Maar het heeft, ja, hè, Kiss-fans zullen nu heel boos op me worden. Ik heb ook wel eens een keer heel veel boze brieven van Kiss-fans geschreven, gekregen. Mm-hmm. Het was geen consistente band. Ja. En vooral in het begin van hun carrière hadden ze toch moeilijk om redelijk niveau te halen.
Daar gaan we straks over hun platen, want daar hebben ze dat een beetje mee. Maar Gene Simmons is heel duidelijk, Kiss is de hottest band. Hè?
Hottest band.
We gaan even naar Gene luisteren. Gene Simmons is dit.
This is our victory lap. Paul keeps saying that. You want to go out on top. Yeah. I'm going to be 70 in August. That's not a secret. That's pride. And we introduce ourselves with, you wanted the best, you got the best. Not, you know, they used to be pretty good. You wanted the best, better than ever, you got the best, the hottest band in the world. You want to go out on top. I said it in the last interview. Muhammad Ali should have quit when he won again. The world championship the third time. Yeah. Go out on top.
Yes, yes, yes.
We don't want to go out when you get... So we work harder than any other band on stage.
Gene, when you use the Muhammad Ali thing, I want to point something out because it makes sense to us. He was the heavyweight champion of the world. And when you got to remember, the heavyweight was considered the cream de la creme.
Of all of that.
Of all of it. When we were kids growing up, the heavyweight boxing champion of the world was considered the highest of any award, more than any sport in the world.
Yeah.
Heavyweight champion of the world was a big deal. Yeah. And so I think that's the point Gene's making. You know?
We don't, if we were in, I just saw, The Cure or Fleetwood Mac or any number of other bands, U2, you see what you're wearing now?
And U2.
You put a guitar around your neck and just stand still.
I can live until 85.
Just stand still. You can play until you're 85. That's right. We can't do that.
No.
We don't want to do that.
No.
We've seen many bands that should have been off the stage 10 years earlier. Yeah. We'll never do that.
No.
You know, the great thing, the classic thing about Marilyn Monroe, sadly, is that she died young. But she will always be young.
Yeah.
You never have to look at Marilyn with false teeth and all the other stuff.
No.
So we have to also protect. James Dean died young. You will also you want to stop to protect the legend.
Yeah. Brian May told me a few weeks ago. He said it was very sad that Freddie died that young. But on the other hand, he was at his top of his game when he died. He was singing at his best at that moment.
I still prefer long hair Freddie without the fucking mustache.
Oh, yeah.
That's classic rock. The mustache is not my taste.
No. Ja, Freddie die had nooit zijn snor moeten laten staan. Freddie Mercury hebben we het dan over.
Ja.
Deze man is bijna 70 en zegt, je moet wel op tijd stoppen.
Op tijd stoppen. Iedereen vindt, heel veel mensen vinden dat ze kist 20 jaar lang is door. Maar dit is Gene op zijn best, hè? En, of zijn slechts misschien. Maar hij neemt geen blad
uit.
Ja, hij ligt altijd onder vuur. Hij is een vriendje van Trump. Hij zat ook met hem in dat tv-programma. En ja, het is, ja, ik moet er altijd wel een beetje om lachen. Hij zegt precies wat hij denkt.
Ja.
En interesseert zich totaal geen reet wat mensen van hem vinden.
Nee, maar zijn denkwijze is wel fascinerend. Hij zegt hier dus eigenlijk, dit is ons afscheidstournee, want je kunt niet eeuwig doorgaan. Ja. Ik word 70 en je moet wel op het toppen van je kunnen moet je eruit gaan. Ja, ik zou zeggen een klein beetje zelfoverschatting.
Ja, maar humor en zelfkritiek is bij Gene eigenlijk zoek.
Ja.
Ik bedoel, nogmaals, door Paul Stanley bestaat Kiss nog steeds. En ik vind het wel grappig.
Ja. Ja. Paul die viel hem even in de reden toen hij daar...
Ja, dit was dingen. Dit was Eric Singer.
Oh, dat was Eric. Ja, oh, sorry. Ja, ja, want hij zei, want die zei... ze vergeleken zichzelf met Muhammad Ali. Hè? Die is iets te lang doorgegaan. Bij Kiss is dat dus niet aan de hand. En toen zeiden ze ook nog, ja, want het gaat om heavyweights. En dat is het allerbeste. Je bent als je vedergewicht kampioen boksen bent, nou, dat is prima, maar je wil heavyweight. En Kiss is heavy, dus dat is beter dan Fleetwood Mac.
Nou, ze vinden zichzelf gewoon echt, wat ze ook zeggen, ze vinden ook zelf de beste rockband ever. Ja. Hè, daar zijn ze, ja.
Terwijl je zeker als je de eerste platen van Kiss hoort, daar nog wel een kanttekeningetje bij kunt maken.
Ja, nou, de liedjes zijn eigenlijk erg goed. Ik bedoel, de meeste classic Kiss liedjes komen uit de beginperiode. Alleen de platen klinken vreselijk slecht. Hè? Ik bedoel, de werden in no time opgenomen door een slechte producer. Nou, althans, Eddie Kramer, Jimi Hendrix producer. Maar die kreeg de band niet echt op dreef. Ook omdat het niet zulke hele goede muzikanten waren. Maar live was het natuurlijk een feestje met die schmink en die...
Laten we even naar de oude Kiss luisteren. Ja. Dit is van het debuutalbum uit 1974. Stutter. Dit is de oude Kiss. En ze hebben daar zelf ook, ze zijn daar zelf ook niet helemaal tevreden over, hè, hoe ze toen klonken.
Klopt.
Gene heeft daar nog een mooie quote over. Hier is Gene nog een keer met Kiss.
The Beatles was a studio kind of thing. Their records were so amazing because they spent so much time figuring out the arrangements and everything. Yes, there was the mania, but Sgt. Pepper and all that stuff, studio stuff. Kiss never really took the time. Maybe I'm a little sad. We should have spent more time in the studio, but we were always touring. Yeah, we continue. Don't have the temperament to stay yet. We just want to get it done with and get out and play. Kiss has always been a live band.
Yeah. Yeah.
And in order to protect the legend, we became well known because of the live records.
And the live show.
A live show, and you want to protect that.
Yeah,
and we're the luckiest guys, and forever grateful to the fans. Sometimes when I read something like that, I go, "Yeah, he's jerking off." No, it really means something very emotional to us. Yeah. We love the fans.
Yeah, yeah.
They're so important to us, and we take the time. We're eating breakfast, or I'm wiping my ass coming out of the toilet. Somebody next to me saying, can I take a photo with it? Sure, go ahead. Whatever you're doing, take the time, because they're the bosses. Yeah. We just work here.
Yeah. One time you did a long time working on an album, a few times, like Destroyer and some albums. Huh? You've talked with Bob Ezrin a few times, worked with him. He made you rethink of working in the studio.
He did.
Huh? Yes. But you got along with that.
Yes. He was, and not everybody in the band. Ace and Peter did not get along with them at all. Peter hated being told what to play, and Ace didn't even show up in the studio. That was the beginning of the bad behavior and all the other bad stuff. And that was only 2.5 years in the band's history.
Yeah, of course.
So, what can I say? The only real producer Kiss ever had was Bob Ezrin.
Ja, Gene Simmons en Paul Stanley, de twee mannen van het eerste uur die nu nog bij KISS zijn. Jean-Paul, die spreekt hier gewoon. We hebben inmiddels iemand aangeschoven hier die ook wel liefhebber is van KISS. Gerard Ekdom.
Ja, goedemiddag heren.
Goeiedag.
Goedemiddag, maakt niet uit, het is een podcast natuurlijk.
Ja, precies, het is goeie whatever. Ja. We hebben het over KISS. En ik weet uit zeer betrouwbare bron dat jij die mannen wel eens een hand hebt mogen geven.
Ja, het is heel apart hoe dat gegaan is. Jean-Paul is daar de verantwoordelijke voor. Ik kan niet anders zeggen. Ik mocht hem een Lifetime Achievement Award overhandigen. En dat was vorig jaar, vorig jaar juni.
Ja, klopt.
Hele hete avond, weet ik nog. Het is ontzettend warm. En de heren speelden in de Ziggo Dome. En ik mocht dat doen. En ja, ik weet natuurlijk wel, en dat weet iedereen, die hebben nogal een grote fanbase. KISS-fans zijn met name in Nederland al, die hadden heel vroeg al een gigantische fanclub, voordat ze al populair waren qua hits. Maar ik stond sowieso versteld van het feit wat daar gebeurt, jongen. Ik wist niet wat ik meemaakte. De rij voor de merchandise car. Vanaf hier nog 1 uur.
En, echt waar?
Ja, maar niet alleen dat. Kijk, ik mocht natuurlijk die award overhandigen. Wat natuurlijk heel slim was van Jean-Paul om te zeggen, joh, we geven ze gewoon een award. Dan krijgen we ze in ieder geval voor de camera en hebben we in ieder geval aandacht.
Ja.
Want de rest moet namelijk uren in de rij staan voor de foto. En daar ook nog keihard voor betalen. Dan komt gewoon op een avond 2 ton aan opbrengsten voor foto's
dat
binnen.
Dat ben je niet. Ja. Dat zijn gewoon de betaalde meet and greets.
Dat zijn betaalde meet and greets, maar ik wist dat niet. Dus ik dacht, ja, iedereen, ze wil zo'n artiest toch niet meer doen. Op een gegeven moment denk je, ik heb het wel gehad. Nee joh, ze verdienen er graag geld mee.
Ja, dat is ongelooflijk. Hey, en die fans, zijn die allemaal ook in full smink of valt dat mee?
Nou, sommigen wel. Maar kijk, het is natuurlijk voor een groot deel ook, dat zie je trouwens ook met de Ramones en met AC/DC en Guns N' Roses en Metallica. Het zijn natuurlijk allemaal merchandise bands geworden. Heel veel mensen lopen met Ramones shirts en hebben geen idee. Die denken dat het een kledinglijn is. Mm. Die hebben geen idee dat het een punkband was. En dat geldt misschien voor KISS in mindere mate. Maar ik denk ook wel voor een groot gedeelte zeer belangrijk de merchandise. Ja. Al jarenlang. Oh, ik noem eens 3 hits van KISS.
Sterker, het was de eerste band die merchandise op deze manier aan de man bracht.
Ja,
grondleggers.
Ja, het is, maar er is ook alles van KISS inmiddels. Hè?
Een doodskist zelfs.
Een doodskist. Ja.
Ja, we zitten weer op niveau.
We zitten op niveau, ja.
Nee, maar als je ze dan ontmoet voor zo'n meet and greet, zijn ze dan ook in smink of heb je ze ook in het echt gezien, zeg maar, without make-up gezien?
Nee. Met make-up. Want ik weet, ze hebben natuurlijk een hele tijd make-uploos zijn ze door het leven gegaan. Volgens mij van het meet jaren 80 ergens tot halverwege de jaren 90. Ja. Maar ik vind ze zo indrukwekkend, want ze zijn zo groot. Terwijl het valt op zich wel mee, maar het is zo heftig. Ze komen zo.
Ze hebben hele dikke zolen ook, hè?
Ja, niet normaal. Ja. Zolen, joh.
Ja, ja, ja.
Dat is geen halve zolen, dat zijn echt
zolen. Ja, om wat hoger te zijn natuurlijk.
Ik snap dat wel. Ik ben 1,15, maar oké.
Okay. Maar Jean-Paul, als jij ze spreekt, dan zijn ze gewoon.
Ja, maar Gene is een intimiderende man. Hè? Wat ik vertelde, in L.A. heb ik hem geïnterviewd. Hè? Dat feestje waar ook Ron Jeremy was en Jenna Jameson. Allemaal dat soort figuren. En Marilyn Manson. En het is een man ook zonder hakken van 1,94. Dus ja, en hij heeft zo'n zware stem. En het is een rare kerel, maar het is wel een man. Hè, en zeker hè, toen Gerard en ik en met de clubpie daar backstage stonden. En ze komen 1 keer door zo'n deur en gaan ze daar staan.
Ja.
Je hebt zo'n idee van, dit klopt niet. Dit zijn robots of zo. Dit zijn geen echte mensen. Ja. En dan ben je toch, ondanks hè, dat je ze al vaker hebt geïnterviewd zonder schmink, word je toch weer overweldigd. Dat vond ik wel bijzonder.
Ja, het is overweldigend. Hun verschijning is gewoon overweldigend. Ja. En het stomme was dat. Dat weet je ook al nog wel, Jean-Paul, wat er gebeurde. Was redelijk ongemakkelijk. Ja. Want ik mocht ze dus die award overhandigen. En Gene kwam al redelijk luid binnen. Zo van. Van Gogh!
Ja, dat klopt. Ja. Van Gogh. Ja.
Verdomme! Weet je, ik weet niet wat hij zei, maar hij kende een paar Nederlandse woorden. Ik geloof dat dit de enige twee waren die.
Dan heb je de Nederlandse cultuur wel goed samengevat.
Redelijk wel. En het was heel apart, want hij. Kijk, ze krijgen natuurlijk overal geld voor elke scheet die ze lieten. En dit niet.
Nee.
Dus dit was gewoon een award. Zij kregen iets van ons. Dus, en dat was geen geld, maar een award.
Ja,
ik zag Paul Stanley was duidelijk zichtbaar gecharmeerd van deze award. Die was trots. Ja. Maar je zag Gene echt zo een beetje ongemakkelijk van. Hij pakte mij ook in een wurggreep.
Klopt.
Er is een foto van. Ja, die heb ik op mijn Instagram gezet. En daar ben ik zo trots op. Hij had mij in een wurggreep en liet mij niet meer los, Leo. Hij liet mij niet meer los.
Jij bent gewurgd door
Gene Simmons.
Gewurgd door Gene Simmons.
Door de Denim.
Dat is een mooi einde.
Vind ik ook. Ja. Kan ik nooit, ik kan, dit verhaal gaat de rest van mijn leven mee. Ik ben gewurgd door Gene Simmons.
Is het nou ook zo dat ik heb een paar keer van die mensen ontmoet... waarbij ik dacht, oh, ik hoor nu hun stem echt... terwijl ik die zo vaak via de speakertjes op mijn kamer... het plastic speakertje uit mijn eerste pick-up heb horen klinken. Had je die fascinatie ook toen je ze zag... of gaat dat bij jou niet zo ver terug?
Ja, nee, kijk, ik heb geen platen van ze opgegeten, laat ik het zo zeggen. Nee. Ik heb die, het was een heel mooi verhaal, want ik ken het verhaal van Stenders. Die appte mij diezelfde middag en Rob zegt, ga je naar Kiss? Ik zei, nou ja, je raadt het nooit. Ik ga ze een award overhandigen. En dat meen je niet. Wat is dan jou? Ik zeg, verder dan Sure No Something ben ik nooit gekomen, zei Rob. En ik snapte het wel. Ik vond Sure No Something, en dat was nou juist de plaat die de fans niet goed vonden. Want daarmee weken ze af van hun oorspronkelijke Kiss-sound. Maar oké, die vond ik dus juist weer leuk. Ja. Dat is net als met Status Quo. Ik heb hier een 4-dubbel CD-box. En het is 4 CD lang. Is één uitzondering gemaakt, namelijk Living on an Island. Een beetje een Eagles-achtig nummer. Dat is natuurlijk weer mijn favoriete plaat.
Kijk aan, goed nummer.
Ja, de atypische dingetjes.
Ja,
ja. Nee.
Nou, het rare van die avond is dat we eigenlijk pas op de dag zelf kreeg ik groen licht. We hadden alles geregeld, camera, ploegen, Gerard zou komen. Pas om 12 uur 's middags krijg ik een sms'je van de legendarische Doc McGee, de manager van Kiss, ook oud-manager van Bon Jovi en Guns N' Roses, van It's On. Nou, dat was het. En dan moet je maar zien wat er gebeurt.
Ja, wachten, hè.
Heel zo gaat dat. Ja.
Nou heb je soms dat als je helden ontmoet, of mensen die je op de radio draait, dat ik zo zeggen, dat beïnvloedt de volgende keer dat je ze aankondigt, laat ik het zo zeggen. Gerard, heb je dat bij Kiss?
Ja, want de dag erna, kijk, al die fans die luisterden ook 's ochtends naar mij. Dus ik dacht, ik moet even een rare plaat draaien. Toen heb ik Crazy Crazy Nights gedraaid, de dag erna. Stiekem ook wel een lollig liedje uit de jaren 80. En ik heb er toch anders naar geluisterd. Met een ander gevoel dacht ik, elke keer als ik nu Kiss hoor, denk ik, oh ja. Ik ben ooit gewurgd door Gene Simmons. Ik zal het
Maar goed, de rode streep is dan uit je nek weg inmiddels.
Inmiddels wel. Het heeft een paar chirurgische ingrepen gekost. Maar het is uiteindelijk gelukt.
Ja,
gelukkig wel.
Nou, even dan tot slot. Wat is het Kiss-nummer dat we voor jou dan... wordt dat dan toch Sure No Something of Crazy Nights? Wat is het...
Nou, het was wel een crazy, crazy night. Hè? Kijk, mijn favoriet is Sure No Something, maar dan vind ik die ook wel geinig.
Ja, we proppen even Crazy Night er voor jou tussen, Gerard. Geinig. Leuk dat je er even bij wilde zijn, man.
Ja, geen enkel probleem. Volgende keer bij mij.
Prima, dat is een deal.
Oké, dan.
Oké, hoi. Wow. Crazy Nights van Kiss. Goed nummer, Jean-Paul?
Ik vind het een goed liedje, ja. Yep. Ja, natuurlijk met iemand bijgeschreven. Ik weet niet, Diane Warren of zo. Hè, die tijd wilde maatschappijen dat je zeg maar met een succesvol songschrijver ging samenwerken. Dus het is een prima liedje.
Het is de commerciële tijd.
Ja, de jaren 80. Hè, je hebt in die tijd ook een Lick It Up, ook zo'n liedje.
Ja.
Het is, ja, god.
Groot haar. En,
groot haar, hè.
Ja.
Snelle clips. En, die clips moet je werkelijk niet zien. Dat is echt... Ja, dat is echt om te huilen of om te lachen. Dat is Spinal Tap en dan in een soort ja, een extreme versie.
Het is een mooi tijdsbeeld in ieder geval. Ja, ja. Ja. Goed, Gerard heeft best wel tijd genomen. We hebben nog veel meer te vertellen over quiz. Misschien moet over... Quiz, over Kiss. quiz. We doen geen quiz. De Kiss quiz. Nee, doen we niet over Kiss. Ik zeg volgende week verder met Kiss. Zullen we dat doen?
Nou, zeker weten.
Dan stoppen we er hiermee en dan pakken we hem volgende week weer op met het interview met Kiss. Dankjewel Jean-Paul voor nu en graag tot de volgende. Dus weer met Kiss.
Stenders en Blokhuis en Duke presenteren de tapes.